Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Je kind laten doorslapen, relax bevallen, peuterpubertijd, zindelijk worden. Iedereen heeft er een mening over. Maar hoe zit het nou echt? In deze podcast vraagt Ouders van Nu een expert het hemd van het lijf. Welkom bij Ouders van Nu vraagt door.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ouders van Nu vraagt door. Vandaag vragen we door over positief opvoeden. En ik zit hier met Valerie Ricci. Welkom.
Dankjewel.
En mijn collega Laura Ebbenhorst.
Hi.
We beginnen deze podcast altijd met een aantal feiten of fabels. Wil je daar kort op reageren en daarna even vertellen wie je bent en wat je doet?
Ja.
De eerste is, ouders die positief opvoeden geven nooit straf.
Dat is wel de insteek, het streven. Dus feit.
Kinderen van wie de ouders positief opvoeden zijn zelf minder vaak boos.
Fabel.
Als je positief wil opvoeden zijn regels heel belangrijk.
Feit.
Positief opvoeden werkt bij niet alle kinderen even goed.
Fabel.
Dit was hem.
Okay. Dus...
Klaar voor de volgende.
Ja, eventjes terug. Wie ben je en wat doe je?
Ja, ik ben Valerie Ricci. Ik ben moeder van 3 kinderen. Mijn oudste zoon is 14 en dan heb ik een zoon van 12 en een dochter van 8 jaar. En ik ben opgeleid als psycholoog. Een tijd heb ik als psycholoog gewerkt. En toen zijn we naar het buitenland verhuisd. En daar ben ik, toen het leven op de rit was, me gaan verdiepen in opvoedbegeleiding. Ik heb een opleiding gedaan als opvoedcoach van een jaar. En vervolgens allerlei trainingen en opleidingen in verschillende opvoedfilosofieën. En 8 jaar geleden ben ik mijn eigen praktijk gestart als opvoedcoach. En daarbij geef ik dus 1-op-1 opvoedcoaching online of face-to-face. Ik geef oudercursussen en workshops. Dus ja.
En je zegt vele opvoedstromingen, maar dat positief opvoeden is blijven hangen.
Of? Absoluut. Dat sprak mij heel erg aan. Toen ik in deze hoek begon waren mijn kinderen 3 en 1. En waren we af en toe best wel aan het zoeken en aan het worstelen. En toen kwam ik in aanraking met positive discipline. Dat is 1 vorm van positief opvoeden. En daar ben ik me verder in gaan verdiepen en opleiden. En ja, dat is iets waardoor ik echt in huis en in mijn rol als moeder veel meer rust heb gekregen. Verbinding met mijn kinderen. En echt merkte van hier bereik ik iets. Dit werkt fijn. Dit is echt iets waar ik wat aan heb als moeder. Dus daar ben ik me verder helemaal in gaan verdiepen. Ja.
En dat is dus ook iets wat in jouw cursussen en workshops voorkomt.
Ja, die oudercursus die is inderdaad gebaseerd op de positive discipline filosofie. En nou ja, dat is heel bazaal een filosofie die of een methode, opvoedmethode die bedacht is door Jane Nelson en die gebaseerd is op de positieve insteek van Alfred Adler en Rudolf Dreikurs. Even een stukje basistheorie. Maar uiteindelijk waar Jane Nelson zoiets had van ik lees allemaal dingen die me wel aanspreken, maar hoe voer ik het uiteindelijk uit in de praktijk? En dat is iets wat ik wel herken. Allerlei opvoedboeken lezen en dan hoe doe je het uiteindelijk?
Ja.
En positive discipline die reikt hele praktische tools en technieken aan om het ook echt in de praktijk toe te kunnen passen. Dus dat vind ik heel leuk om aan ouders te leren. Want daardoor is het heel praktisch gericht en toepasbaar.
Ja, want daar ben je uiteindelijk natuurlijk naar op zoek.
Precies.
Ja. En ja, ik ben vooral heel benieuwd, wat houdt het dan een beetje in?
Ja. Nee, nou, het is heel erg gericht op in verbinding zijn met je kinderen. Op het lange termijn effect. Weet je, wat je vaak ziet, is als je met opvoeden bezig bent, dan ben je eigenlijk in het moment bezig met brandjes blussen, een beker melk die omgestoten is, een kind die ruzie maakt, een kind die niet wil opruimen. Dus die dingen die op dat moment gebeuren, Terwijl als je eigenlijk een stap achteruit zet en nadenkt, waar doen we het allemaal voor, dat opvoeden? Dan is dat omdat we willen dat ze leren zelfstandig zijn. En dat ze leren om behulpvaardig te zijn, verantwoordelijk te zijn. Nou ja, allemaal van dat soort grote dingen. Dus dat is de lange termijn. En eigenlijk heb je dan, en dat is een beetje een mind twister, die strubbelingen van iedere dag nodig, zodat we onze kinderen vaardigheden voor het leven kunnen aanleren. Dus dat is een tweede pijler. Een derde pijler is het respectvol zijn naar je kinderen, naar de situatie en naar jezelf. Die is heel erg belangrijk. Het kinderen helpen om zich capabel te laten voelen. Want dat is voor kinderen heel erg belangrijk. Ze willen bijdragen. Ze willen een rol kunnen spelen. Ze willen iets betekenen.
Even terug naar die beker melk. Want ik zie dat dan gebeuren. Bij ons gaat er dagelijks een beker melk of wat dan ook over tafel. Dan natuurlijk op de lange termijn leren ze dat zelf opruimen. Maar toch is het irritant.
Absoluut, absoluut. Dus dat begrijp ik ook volledig. En wat we heel vaak de neiging hebben om te doen als die beker melk omgaat, is zeggen, oh verdorie, gaat die beker melk alweer om? En dan lopen we naar het aanrecht, pakken we het doekje en hop, 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 vegen we het schoon. Nou, gedoe, gezucht. Wat je ook kan doen, en de vraag is, wat is het effect hiervan? Als je zegt, oh, de beker melk is om. Hoe ga je dit oplossen? En wat leer je je kind dan? Door het op die manier aan te pakken. Dat is een beetje de insteek.
Ja, en als ze dan zeggen, doordat jij een doekje, hè, dan dat is dan toch, ja, dan zeggen mijn kind, dat moet opgeruimd worden.
Ja.
Zeg je dan, wat ga jij zelf doen?
Mama, ruim op, zeggen ze dan. Ja.
Nou, dan zou ik zeggen van, nou weet je, ik zie dat jij het hebt omgestoten. Hoe kan jij hiervoor zorgen dat het opgelost wordt of opgeruimd wordt?
Ja, zonder te zeggen, ga een doekje halen en ruim het op.
Ja.
Ja, dus meer het initiatief en eigenlijk de oplossing bedenken ook bij het kind neerleggen.
Ja. Ja, waardoor een kind zich ook betrokken voelt. Waardoor een kind dus sneller geneigd is om ook mee te willen werken. Helemaal als je dit echt van jongs af aan al gaat toepassen. Kinderen zijn van nature, willen die heel graag meehelpen. Bereidwillig. Het is pas later als de tieners, dan denken ze, ja joh, bekijk het, geen zin in. Maar die jonge kinderen, die willen vaak wel graag. Dus als ze dan mogen meedenken en helpen naar een oplossing. En misschien gebeurt het niet op de manier zoals je het zelf zou willen. Dat kan best. En toch leren ze daarbij wel zoeken naar een oplossing. Oh, ik kan dit zelf. Oh, ik mag hier een rol in vervullen. En zullen ze een volgende keer sneller opstaan en een doekje pakken en het gaan opvegen.
En wat doe je dan als de oplossing die ze bedenken niet helemaal de oplossing is?
Ja, dan is dus de positieve insteek om ze daarin te steunen en te begeleiden. En vervolgens, als je het net wat anders wil, dan ga je het later nog iets aanpassen op jouw manier. Op zich is het wel zo, kijk, een van de oefeningen waar ik in mijn oudercursussen ook mee werk, is ouders hebben heel veel de neiging om te zeggen, doe dit, doe dat, pak dat doekje, doe je jas aan.
En ook vaak drie dingen tegelijk.
Dat ook. Terwijl als je bepaalde dingen gaat vragen, dan wordt die sfeer heel anders. Dan gaan kinderen zelf nadenken. Zijn ze vaak toch wat actiever betrokken en bereidwilliger om het te gaan doen. En dat maakt dus dat dat er een hele andere soort communicatie ontstaat. Waardoor ze A, dingen leren en B, bereidwilliger zijn om het te doen.
Maar vraag je het dan wel heel open?
Nou, een voorbeeld, ruzie. Kinderen die ruzie maken, die hebben snel de neiging om te denken, mama, papa, help mij. Of één kind en het andere kind, die is boos. En dan kan je als ouder ook zeggen van, hoe gaan jullie dit oplossen samen? En dan leg je het bij ze neer. Nu vroeg jij net ook heel eventjes van, ja, maar wat als je het zelf eigenlijk weet hoe je het wil? Dan kan je het dus beter niet vragen. Dan kan je beter het op een andere manier aanpakken. Want als jij zelf wil dat je kind een jas aandoet om naar buiten te gaan, dan moet je niet gaan vragen van, wat doe je aan om te zorgen dat je het niet koud krijgt.
Precies.
Op het moment dat je het vraagt, moet je ook openstaan voor het antwoord van het kind. En als het kind dan denkt van, nou, ik hoef geen jas aan,
Dan moet je dat dan ook moet je daar
ja, je ook ja. bij neerleggen.
Ja, precies. Want dat heb ik ook wel eens. Dan hoor je van ja, je moet het vragen. Maar goed, als jij vindt dat ze dat gewoon moeten doen, dan kan je het maar beter gewoon melden. Ja,
precies.
Dan zullen
absoluut.
We tanden poetsen. En dan zeggen ze bij mij: nee, dank je.
Ja, nee. Ja, dat is geen optie. Nee. Ja.
Het is tijd om tanden te poetsen. Ja. Precies. Ja,
en dus, dan misschien wie gaat er eerst?
Ja, ja. Nou ja, dan heb je inderdaad weer een vraag en geef je wat ruimte. Of je geeft keuzes. Dat is vaak ook een hele sterke om in te zetten. Wil je die broek aan of wil je die broek aan? Ga je dat eerst opruimen of dat eerst opruimen? Dat soort keuzes geven.
Ja, want je gaf net bij het feit of fabel ook al aan dat positief opvoeden, dat gaat niet over dat er geen regels zijn. Er zijn wel regels.
Nee, absoluut, absoluut. Nee, je hebt zeg maar qua opvoedstijlen heb je het autoritaire, waar gewoon je als ouder top-down bepaalt dit is wat er gebeurt, kind moet volgen. Dat is een beetje de ouderwetse manier. Je hebt het permissieve, waar je dus als ouder zegt van nou, doe maar wat je wil. En vanuit positief opvoeden of positive discipline wordt dus het authoritative, dus autoritatieve vorm en insteek gekozen. En wat daarin vooral de bedoeling is, vriendelijk zijn, respectvol zijn en vastberaden, duidelijk zijn. Dus op een vriendelijke manier grenzen stellen en die combinatie. En wat je vaak wel ziet, dat vind ik altijd wel mooi, dat ouders de neiging hebben om van de hele strenge hoek naar de lieve hoek te schieten. Weet je, op een gegeven moment kan je jezelf niet meer uitstaan en denk je, ik wil toch dat mijn kinderen me leuk vinden, dus ik ga nu heel lief doen. En dan op een gegeven moment kan je je kinderen niet meer uitstaan, omdat die zo denken dat alles kan. En dan schiet je weer naar de hele strenge hoek. Nou, en dat is iets wat vaak gebeurt, waarbij dus deze insteek is het combineren van het vastberaden en het vriendelijk en respectvol zijn. Dus die daartussenin zitten en dat tegelijkertijd doen. Niet het ene moment het een, het andere moment het ander.
Vraagt ook wel veel afstemming met je partner, denk ik, als die er is.
Nou, ideaal gezien, ja. Ideaal gezien heb ik inderdaad beide ouders in mijn oudercursussen. En tegelijkertijd is dat vaak gewoon niet haalbaar. Dus dan ben ik al dolblij dat een van de ouders besluit om zoiets te gaan doen. En deze tools en technieken aan te leren. Want ik denk ouders kunnen daarin ook een stukje in elkaar, aan elkaar dingen leren, helpen, van elkaar dingen overnemen. Dus het is ook maar net wat haalbaar is.
Ja, nee, maar als de een heel directief is en de ander heel erg het op deze manier aanpakt, kan dat ook verwarrend zijn voor kinderen? Of maakt dat niet zo heel veel uit?
Ja, kinderen zijn uiteindelijk eigenlijk heel flexibel. En die weten donders goed als de ene ouder het op één manier doet en de andere ouder op de ander, dat dat is hoe ze het doen. En daar kunnen kinderen op zich heel goed mee omgaan, als de ouders niet onderling met elkaar daarover gaan kibbelen in het bijzijn van de kinderen. Want dan wordt het verwarrend en dan komt er een soort loyaliteitsconflict van kinderen ook. Dus je mag best daar in je eigen manier hebben. Het is echt niet zo dat ouders over met alles op één lijn moeten zitten. Zolang ze respectvol met elkaar daarover kunnen communiceren.
Ja, dat afstemmen of dat kibbelen kan je beter bewaren voor als de kinderen op bed liggen.
Ja, absoluut. Ja.
En wat zijn nog meer een beetje de basisregels van dat positief opvoeden? Je gaf net al aan, stel vragen. Maar als je iets wil, zeg het dan gewoon wat je wil. Ja. Zijn er nog meer voorbeelden?
Ja, het is heel belangrijk om ruimte te laten voor fouten maken. Weet je, fouten zijn kansen om van te leren. Dus maak zelf fouten als ouders. Laat je kinderen fouten maken. En kijk vervolgens, weet je, zeg, oh jee, dit is een fout. Hoe gaan we het oplossen? Dat is dus ook een hele belangrijke pijler, het samen problemen oplossen. En daarin kunnen kinderen echt mega creatief zijn. Die komen vaak met hele goede oplossingen als je ze erbij betrekt. En dan voelen ze zich ook weer betrokken. Capabel, betrokken. En leren ze mega veel van. Ja.
Heeft het ook, zeg maar, want je zegt fouten maken mag. Is het ook goed om je kind heel veel te prijzen?
Ja, of, leuk dat je die vraagt. Ik had laatst iets gelezen waarin werd gezegd, er worden te veel complimenten gegeven in onze aan onze kinderen. En complimenten is een breed begrip. Je hebt inderdaad het prijzen en het lof geven en het bemoedigen. En dat zijn verschillende vormen van complimenten. En als je dus prijst en lof geeft, dat zie ik een beetje als vergelijkbare termen, dan steek je dus heel erg in op het eindresultaat. Terwijl als je bemoedigt, dan ga je veel meer zitten op wat voor moeite heeft een kind gedaan om iets te bereiken. Dat prijzen en lof is, kan heel leuk zijn. En heeft wel als tegenhanger dat als een kind dat zo gewend is om constant te krijgen, dat je een soort approval junkie krijgt, die dus als volwassene constant goedkeuring nodig heeft van mensen om hem of haar heen, dat hij iets goed heeft gedaan. Dus die kan wel, weet je, het kan als een snoepje lekker zijn om af en toe te krijgen. En het kan ook verslavend zijn in de zin dat je het altijd maar nodig hebt.
Een beetje, de tekening is vaak een voorbeeld, ja. Hè? Mooie tekening geworden of oh, wat heb je hier hard aan gewerkt?
Exact. Ja. En die tweede is de bemoediging. En dat is iets waarvan ik zeg, dat hebben kinderen iedere dag nodig. Sterker nog, dat hebben mensen iedere dag nodig. Want daar groeien we van, daar krijgen we zelfvertrouwen van. Daar ja, worden we sterker van.
Ik denk wel, als ik hier nu mee zou beginnen, dat mijn kinderen denken, wat doet ze nou raar?
Ja.
Toch?
Ja. Wat is er ineens met jou gebeurd?
Ja, ze doet dingen zo anders. Ja. Ja, en dat hoor ik ook af en toe wel van ouders terug, die inderdaad gaan oefenen en uitproberen. En daarin zie je ook soms dat kinderen dus even lastiger worden. Als je dingen anders doet, dan denken kinderen, hey, dit is gek. En dan kunnen ze daar best ook een soort tegenreactie op hebben. Dat is lang niet in alle gevallen, maar dat kan gebeuren. En dan zeg ik volhouden, doorzetten, blijven doen. Want uiteindelijk, na weet je, 2 weken, ga je het positieve effect ervan zien. Dan ga je zien dat kinderen eigenlijk voelen dat ze bekracht worden, dat ze groeien, dat ze positief een zelfbeeld ontwikkelen. Dat soort effecten.
Ja, we hebben een vraag van een luisteraar over, juist over het starten daarmee.
Oké, leuk.
Ik heb een boek gekocht over positief opvoeden en ik ben ermee aan de slag gegaan. Maar ik merk toch dat ik snel mijn geduld verlies. Hoe kan ik hiermee omgaan?
Ja, het geduld verliezen is natuurlijk iets wat heel menselijk is. En dat hebben we allemaal.
Ja, het is heel herkenbaar natuurlijk.
Ja, absoluut. En dan probeer je het zo goed. En vervolgens, nou ja, het lukt het niet. Of je bedenkt vaak achteraf van, oh ja, zo had ik het moeten doen. Ik denk met geduld verliezen is het heel belangrijk. Als je merkt dat bij jezelf de irritatie, de frustratie hoger oploopt, dat je even een soort pauzetje voor jezelf inlast. Dat je het misschien benoemt. Van oeh, ik voel dat ik nu boos aan het worden ben. En wat ik ook ouders vaak probeer aan te leren, op het moment dat die boosheid opkomt bij kinderen en bij volwassenen, kan je eigenlijk op dat moment niet meer rationeel nadenken. Dan verlies je een stukje controle, zelfbeheersing. Dus dat is niet het moment om dan alsnog te proberen het op te lossen of de situatie aan te pakken. Dan kan je beter even een stap terugnemen, zorgen dat je weer rustig bent en dan alsnog inzetten en kijken van hoe gaan we dit verder doen, hoe lossen we het op.
Terwijl kinderen dan misschien doorgaan in hun spel en het helemaal vergeten zijn.
Ja.
Ja, en het is vaak op een moment dat je toch iets wil of moet. Weet je wel, je moet bijvoorbeeld de deur uit of iemand wil zijn eten niet opeten en begint met eten te gooien, ik zeg maar iets. Dus je wordt boos. Op een gegeven moment is die grens bereikt. Het is vaak in een situatie dat je wel iets wil.
Ik zeggen, gooi jij lekker door, ik ga even rust pakken.
Ik neem even mijn pauzemoment.
Ja. Nee. Nou, wat zou het effect zijn als je inderdaad merkt dat er gedoe is en je merk je dat je echt boos wordt. En als je dan zegt van, ik voel dat ik nu echt boos ben, ik loop heel even naar de kamer hiernaast. Ik ben zo terug. Hoe zou dat voor kinderen zijn?
Ja. Ja, die gaan niet door met gooien waarschijnlijk.
Ja, ik weet niet. Misschien ze denken vooral waarschijnlijk, wat gebeurt er nu? Wat is mama aan het doen?
Dus het kan een soort schrik-effect hebben, inderdaad.
Ja.
En dan daarna terugkomen en op een rustige manier alsnog zeggen van, jongens, wat gebeurt hier? Wat zijn we aan het doen? En we gaan niet rondgooien met onze spullen of dat doen we niet. Dus hoe lossen we dit op? Hoe maken we het goed? Hoe ruimen we het op? Wat doen we nu?
Ja.
Maar op zich bereik je als ouder veel meer als je vanuit een rust kan blijven praten dan als je gaat schreeuwen.
Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk altijd lastig inderdaad. Want wat je net ook zei, je krijgt er soms ook wel een beetje spijt van als je te ver bent gegaan. En dat werkt bij kinderen trouwens ook. Want dat zie ik bij mijn zoontje. Soms gaat hij gewoon te ver en dan worden we boos. En dan ineens is je poes lief.
Ja.
Maar op het moment zelf is dat natuurlijk wel lastig om die rust te bewaren.
Ja, absoluut. Dat is hartstikke lastig. En dat is voor heel veel mensen, voor iedereen zo. En we hebben eigenlijk vaak het idee dat we dan op het moment meteen moeten inspringen.
Ja.
Terwijl eigenlijk probeer ik ouders duidelijk te maken dat dat niet hoeft. Sterker nog, op het moment inspringen. Vaak lukt het dan helemaal niet. Dan ben je een soort geflipte staat of kind is geflipt. Dan kan je helemaal niet rationeel nadenken en oplossingen vinden. Dus daarin is het eigenlijk juist heel goed om voor jezelf ruimte in te bouwen, even afstand te kunnen nemen of een kind de ruimte te geven. En sterker nog, als wij dit af en toe zo doen, dan leren kinderen dit ook.
Ja.
Dat is iets wat ik thuis heel duidelijk zie. Ook dat mijn kinderen nu soms ook zeggen van, nou, ik ga nu even naar mijn kamer, want dit gaat de verkeerde kant op.
Even een momentje voor mezelf nodig.
En wat als ik dan nog heel even verder mag vertellen. Iedereen kent denk ik wel de time-out plek. En de nanny die vertelde van een kind moet op de naughty stairs en op de trap in zijn time-out gaan zitten om een paar minuten na te denken over wat hij heeft gedaan.
In de hoek.
Dat is dus niet positief opvoeden. Sterker nog, wat gaat een kind dan denken als hij op die trap zit? Dan gaat hij waarschijnlijk denken, stomme mama. En ik haat mijn ouders. En al dat soort gedachten. Helemaal niet over wat heb ik nou verkeerd gedaan en hoe moet ik dat volgende keer anders doen. Dus in die zin is dat ook die time-out plek. Probeer ik ouders te leren, maak er een soort positieve time-out plek van, waar een kind eigenlijk het fijn genoeg vindt om weer tot rust te komen, zodat vervolgens er samen nagedacht kan worden van wat ging hier verkeerd, hoe had je het anders kunnen doen, wat leren we ervan, hoe lossen we het op.
En wat bedoel je met een positieve time? Waar moet ik dan aan denken?
Ja, ja. Nou, er is een heel leuk boek over geschreven, Jared's Cool Out Space. En dat gaat erover dat je eigenlijk samen met je kind een plek creëert, bedenkt. Dat je dus tegen je kind uitlegt van soms worden we zo boos. Dat is heel normaal. Iedereen wordt wel eens boos. Dat hoort erbij. Het gaat vervolgens erom, wat doe je als je boos bent? En sommige dingen is niet oké. Schoppen, slaan, niet oké. Doen we niet. Dus wat kan je dan doen om weer rustig te worden? Om je beter te voelen? Laten we daar samen eens een fijne plek voor creëren. En nou ja, sommige ouders die geven hun kind dan dus de ruimte om te bedenken, wil ik die fijne plek in de woonkamer of wil ik dat op mijn slaapkamer? En wat wil ik daarbij qua spulletjes? Puur dus vanuit het idee, wat helpt het kind om weer rustig te worden, zodat je daarna samen kan kijken naar oplossingen.
En dat doe je op een vast moment? Of kan je gewoon s'avonds, hoe ga je zeggen van nu gaan we even zitten en we gaan het uitpraten? Of kan je ook als het kind bijvoorbeeld in bed ligt nog van joh, nog even over vanmiddag, wat gebeurde er nou eigenlijk?
Op zich het vaste moment, weet je, hoeft niet specifiek. Het in bed napraten werkt bij het ene kind, is dat oké. Bij het andere kind zou ik daar wat voorzichtiger mee zijn.
Ja, maar het zo gaat malen.
Precies. Het bedmoment is het allerfijnste als dat een fijn, rustig, verbonden moment samen kan zijn. En dan dus nog ruzies uitpraten. Ja, dan
ga je daar precies mee juist ook met die gedachten naar bed. Natuurlijk.
Exact, exact. Dus liever voordat een kind naar bed gaat. Maar het is niet dat het 5 minuten daarna moet. Het kan ook dat het, dat daar wat meer ruimte tussen zit. En het is wel heel belangrijk om erop terug te komen.
Ja.
Ja.
Hey, en straffen, dat doen we dus niet.
Ja.
Belonen, noemen we dat?
Nou, vanuit de positive discipline, nee. Er zijn andere positief opvoedmethodes die daar wel achter staan. Dus dat is verschillend hoe positief opvoedfilosofieën daarin staan. Zelf heb ik het idee dat straffen en belonen eigenlijk een beetje hetzelfde is, maar net op een andere manier. Want je gaat er dus vanuit dat er iets nodig is om een kind zover te krijgen om bepaald gedrag te vertonen. En eigenlijk probeer je met positive discipline juist kinderen zover te krijgen dat ze vanuit hun eigen motivatie bepaalde dingen gaan doen. En soms is daar training voor nodig en kost dat tijd. Maar niet doordat ze iets krijgen of niet krijgen en het dan gaan doen. Weet je, dat haalt ook de aandacht weg van het uiteindelijke.
Ja, maar dat kan ook soms fijn zijn. Want bijvoorbeeld mijn zoontje, die is gaat nu vandaag voor de vierde keer naar zwemles. Vindt het doodeng. Kwam gisteren naar beneden. Ik wil echt niet naar zwemles. Ik wil eraf.
Ja.
En dan zeg ik toch, als jij morgen naar zwemles bent geweest, gaan we daarna een ijsje halen. Ja. Want dan denk ik, het is dan toch, maakt het voor hem. En natuurlijk leid ik daarmee af. Maar het is wel mijn, want ik kan wel zeggen, hè, iedereen moet later zijn zwemdiploma en het is voor iedereen beter.
Het is toch een heel makkelijk middel om even in te zetten. Ja. Ja, ik doe dat denk ik elke week ongeveer.
Ja. Nou ja, wat je ziet als het werkt, dan weet je, zet het in. Ik ben er niet om bepaalde dingen weg te halen in die zin. Ik ben er om nieuwe tools en technieken aan te leren. Er zijn sommige kinderen die daar gevoelig voor zijn en waar het wel voor werkt. Anderen die daar helemaal niet voor gevoelig voor zijn. Waar je een beetje voor moet waken. Er zijn kinderen die denken van, oef, nu krijg ik dat ijsje. Nou, mama, volgende keer
huilen. Ja.
Dan ga ik huilen, want dan wil ik een ijsje en dan wil ik ook nog een snoepje erbij.
Ja. Ja.
En die op die manier, wat leren ze dan als we dat lange termijn effect weer voor ogen houden? Leren ze onderhandelen.
Maar als je bijvoorbeeld die angst van die zwemles, hoe zou jij dat dan aanpakken?
Daarin zou ik vooral kijken naar kleine stapjes nemen. Wat vindt het kind eng? Samen in gesprek. Wat zit er achter het gedrag? Dat is ook nog iets wat ik wel leuk vind om even uit te leggen. Gedrag is nooit iets op zichzelf. Daar zit altijd een bepaalde gedachte, een bepaald idee achter. Dus als je dat kan aanpakken, dan is dat lastige gedrag helemaal niet meer nodig. Dus vanuit die gedachte goed, ja, ga ik ook heel vaak aan het werk met ouders.
Bijvoorbeeld gebrek aan aandacht of zo.
Ja.
Dat je echt naar de oorzaak gaat.
Maar precies, ga je dan dat met je kind uitzoeken wat de dieperliggende probleem
nou,
is?
Nou, vaak ga je eerst voor jezelf eens daarbij nadenken. En ik heb daar een heel mooi schemaatje voor vanuit de Positive Discipline. Die daar ook helpt in wat voor een gevoel roept het bij mij op. Wat zou daar nou hypothetisch achter kunnen liggen? En als je dat dan zelf al gaat voeden, vaak is het een bepaalde behoeftetekort. Kinderen die willen zich capabel voelen en die willen erbij horen en van belang zijn. Dat zijn zeg maar basisbehoeftes. En als kinderen het gevoel hebben dat ze dat te weinig krijgen, dan gaan ze dus extra aandacht vragen op bepaalde manieren. Of wraakachtige acties of zich terugtrekken, dat soort reacties. En als je dus daarop inspeelt en dat een beetje gaat voeden, dan is dat gedrag dan niet meer nodig.
Ja, dat ze wel aan iets bijdragen, dat ze
het gevoel
van waarde zijn.
Exact. Ja. Exact.
Maar goed, als je inderdaad, wat Hilde net zegt, heel herkenbaar. Mijn zoontje die zegt bijvoorbeeld soms, dan zeg ik, we gaan naar de speeltuin en zegt hij, nee, ik wil niet. Denk ik, nou, ik weet zeker dat als je er bent, dat je het geweldig vindt.
Ja.
Ja, maar dan wil hij liever thuis blijven. Het is toch altijd een beetje het zoeken van, nou ja,
absoluut.
Wil iets van je kind. En
soms
gaat met zijn hak in het zand.
Ja, ja, en dan zit je dus in een machtsstrijd. En eigenlijk uiteindelijk zijn er twee mensen nodig om een machtsstrijd te hebben. Dus je kan daarin meegaan of niet. En als je merkt dat een kind hak in het zand zet, dan kan je ook zeggen, wel ja, weet je, ik kan jou niet dwingen. En het lijkt mij heel erg leuk, want dit en dit. Maar wat denk jij dan? Wat kunnen we het beste doen in deze situatie? En een kind daar dan bij betrekken, samen bespreken, afhankelijk van de leeftijd natuurlijk. Om te kijken van wat is dan wel nodig? Of een afspraak samen maken, op die manier het proberen op te lossen. Met dat zwemlesvoorbeeld, want er zijn heel veel kinderen die dat hebben, zou ik ook gaan kijken van, kan je bepaalde dingen al gaan oefenen? Niet in die zwemlessituatie, maar met z'n tweeën naar het zwembad. En kijken van, wat vind je nou spannend? Is dat het? Waar loop je? Wat is moeilijk? En dan in hele kleine stapjes trainen, want dat is toch ook een stukje van het opvoeden. We moeten onze kinderen bepaalde dingen gewoon aanleren door ze te trainen. Het is niet dat ze dingen zomaar in één keer kunnen.
Ja, en soms moet iets ook gewoon. Weet je, wij hebben bijvoorbeeld ook altijd conflicten met het avondeten.
Ja.
Hij wil gewoon heel vaak niet eten.
Ja.
Ja. Je denkt toch, hij moet toch op een gegeven moment leren eten. Dus ja. Hoe ga je dan inderdaad ook kijken van wat zit erachter in zo'n geval?
Nou, eten is een interessante. Want dat is eentje waar heel vaak enorme machtsstrijd over ontstaat. En op het moment dat het kind denkt, mijn ouder wil dat ik eet, dan is het heel makkelijk voor een kind om te zeggen, ik ga niet eten. En dan komt daar dus een hele dynamiek die over die machtsstrijd gaat, in plaats van over dat eten. Als je als ouder die machtsstrijd niet aangaat, dan gaat een kind uiteindelijk echt wel eten. Alleen dus je moet als ouder het kunnen verdragen om het dan je kind, weet je, eventjes zonder eten te laten zien.
Dan toch zonder eten naar bed.
Ja.
Ik had het met een voedingscoach over. Die zei, er is geen kind wat zichzelf uithongert.
Nee.
En er is ook geen kind dat op zijn 18 alleen nog maar visstix eet.
Nee, zo is het ook.
Is ook wel echt zo.
Ja. Maar je hebt toch zelf het gevoel van, ja, er moet ergens een keertje een beetje groente in.
Ja.
Ja, eigenlijk vind ik dit altijd best een soms een vermoeiend deel van de dag. Want je bent zelf ook moe en het moet allemaal snel, want ze moet op een gegeven moment naar bed. En dan krijg je ook nog dat hele, altijd maar die hakken in het zand.
Ja.
En dan inderdaad ga je toch zeggen, ja, als je niet eet, dan krijg je ook geen toetje, dat soort dingetjes.
Ja.
Ja. Wij hadden gisteren nog, dan zit je aan tafel en is het gewoon niet gezellig.
Nee.
Dat is toch.
En je bent de hele dag weg geweest, dus je wil wel graag dat het gezellig is.
Ja. Ja. Ja, maar jij zegt dus, laat het en gaat vanzelf een keer komen.
Ja, eigenlijk, dat is natuurlijk heel kort door de bocht. maar probeer die machtsstrijd niet aan te gaan. En probeer misschien op een ander moment wel met je kind samen te kijken. Van, goh, wat is dat nou? Waardoor wil jij niet eten? Wat kunnen we doen om dit op te lossen? Betrek je kind bij het koken. Of bespreek twee avonden dat je kind mee mag denken wat er wordt gegeten. En maak het op die manier leuk. Weet je, als iedere avond ook een beladen sfeer is, want er is gedoe over eten. Ja, logisch dat een kind het niet leuk vindt.
Ja, ze gaan eigenlijk al met die
verwachting.
Dat gevoel aan tafel.
Ja,
natuurlijk. Ja.
Ja.
En jij zei net nog iets over afspraken met je kind maken. En dat kan niet op elke leeftijd, maar vanaf welke leeftijd zijn kinderen nou eigenlijk in staat om een beetje afspraken te maken?
Nou, eigenlijk kunnen kinderen vanaf heel jongs af aan al best afspraken maken. En dan zijn het natuurlijk hele simpele afspraken. Dus dat is denk ik een hele goede manier om met kinderen te gaan oefenen met afspraken maken. Dus vanaf 2 jaar, 3 jaar, vanaf ze kunnen praten, kan je eigenlijk al in de vorm van wat spreken we af? Jij doet dit, ik doe dit. Daar al mee aan de slag, op een hele simpele manier. En zo leren ze het gaandeweg.
Ja, want ik heb ook wel eens gelezen dat je dan, wij denken inderdaad als kinderen kunnen praten, nou het zijn al hele wezens, omdat ze zichzelf al kunnen uitdrukken. Maar als jij bijvoorbeeld zegt, pak je tas, doe je schoenen aan.
Ja,
en dan is het al snel te veel.
Ja, voor de hele jonge kinderen moet je inderdaad 1 opdracht keer geven. Je kan ze af en toe een keuze geven tussen 2 dingen. Maar ook niet een keuze tussen 4 dingen, inderdaad. Dat is echt iets wat per ontwikkeling en per leeftijd verschillend is.
Ja.
Hey, en afwijken van die afspraken. Want dan zeg ik wel eens, we gaan niet naar buiten zonder schoenen aan.
Ja.
En dan zijn we op het pleintje en lopen allemaal kinderen op hun blote voeten.
Ja.
Denk ik, ben ik dan die enige die dan, en dan zegt iedereen mag schoenen uit, dan denk ik, dan mag jij ook je schoenen uit.
Ja, ja.
Maar dan wijk ik dus wel af van mijn, we hebben afgesproken dat we allemaal.
Terwijl je denkt, ik moet consequent blijven, is dat inderdaad heel erg
moeilijk.
Consequent zijn is heel belangrijk. En het is net zo belangrijk dat de kinderen leren omgaan met uitzonderingen.
Ja.
Dus maak vooral die uitzondering. En maak duidelijk, dit is een uitzondering. En morgen doen we het weer op de normale manier. Kijk, als je dag na dag na dag dezelfde uitzondering gaat maken, ja, dan is het voor kinderen heel lastig om te weten waar ze nou aan toe zijn. En wat nou de normale manier van doen is.
Ja.
Dus dat is ook iets wat ik altijd een belangrijk aspect vind. Het doorpakken, je afspraak nakomen. Weet je, als je dat niet doet als ouder, dan kan je net zo goed geen afspraken maken. Want dan heeft het geen zin. Het stukje doorpakken met een afspraak. Als je hebt gezegd van, dit is hoe we het doen. En als dat, of hebt afgesproken, dit is hoe we het doen. En als je dat niet doet, dan is dat de consequentie. En dan niet die consequentie doorvoeren, maakt jou als ouder eigenlijk een beetje een onbetrouwbare ouder. Want dan begrijpt het kind ook niet meer hoe het zit. Mijn mama zegt het een, maar doet het ander. Dus dat is ook echt wel iets wat belangrijk is voor ouders. En dat doorpakken kan op een hele respectvolle en vriendelijke en duidelijke manier. Dat probeer ik in ieder geval ouders te leren. En het is wel heel belangrijk.
Ja, dus ergens wel consequent zijn. Maar als je het een keer niet doet, dat dan ook gewoon benoemen.
Die uitzonderingen zijn net zo belangrijk dat kinderen leren om daarmee om te gaan. Ja. Ja.
En als mensen hier nou meer over willen weten,
ja,
waar kunnen ze dan terecht?
Op mijn website, theparentalcoach.nl. Daar kunnen ze alles vinden over mijn oudercursussen, over positive discipline, over mijn coaching en workshops.
Dus, en wat is het verschil tussen de coaching en de workshops?
De coaching is 1-op-1. Dat geef ik online of face-to-face, afhankelijk van waar mensen wonen. En daar gaan we echt heel erg aan de slag met specifieke doelen, waar ja, vaak dus vragen waar een ouder mee worstelt, problemen die zich voordoen. En gaan we heel gericht daarmee aan de slag. Die oudercursussen is eigenlijk een soort ja, basiscursus die voor alle ouders leuk zou zijn om te doen. Ik gun alle ouders om dit een keer te doen, omdat je gewoon toch weer bepaalde nieuwe inzichten krijgt. Bepaalde tools leert die het leven in het gezin leuker maken en vertrouwen geven in de opvoedkeuzes die je maakt.
Ja.
Dus,
jij praat altijd alleen met de ouders. Als er bij zo'n coachingstraject komen de kinderen helemaal niet erbij.
Nee, in principe praat ik inderdaad helemaal met de ouders. Als een ouder nou echt het idee heeft van ze moet mijn kind een keer zien, dan kan ik absoluut ook een keer komen observeren. Maar mijn insteek is ouders. Ja. Ja.
Richt jij je ook op bepaalde leeftijden van kinderen?
Ik richt me eigenlijk op alle leeftijden. Die oudercursus, daar is er eentje voor ouders van kinderen tussen de 3 en 12. Maar ook een andere oudercursus voor ouders van tieners. Dus
natuurlijk hele andere issue.
Hele andere doelgroep, ja. Absoluut. Ja, ja, ja. Nee, het is, weet je, opvoeden is iets wat we allemaal mega ons best in doen om dat zo goed mogelijk te doen. En tegelijkertijd, we worden er niet voor opgeleid.
Nee.
Vaak heb je een partner die het weer anders heeft meegekregen, die andere ideeën heeft. Dus het is helemaal niet zo gek om daar een keer toch jezelf wat verder in te willen verdiepen en wat dingen te leren.
Nee. Ja,
ook als er niks aan de hand is.
Absoluut.
Nou ja, dan misschien wel juist. Eigenlijk kun je er denk ik heel veel aan hebben.
Ja, ja. Absoluut.
Leuk, nou ontzettend veel weer geleerd. Dankjewel. Ja,
dankjewel. Leuk.
Dank jullie wel.
Dit is Dead or Alive. In deze podcast praten twee papa's iedere keer met een bekende papa over het vaderschap.
Zo de mythe op als je
Dead or Alive. De podcast voor en door vaders. Eerlijk.
De stront van je eigen kind stinkt niet. Dat is de grootste onzin die er ooit verkondigd is.
Alles wordt besproken.
Ik vind seks namelijk erg prettig. Ja, ik vind het heel lekker werken.
Met presentator Manuel Venderbos, heteropapa van 2.
Mijn dochter kan mij echt om de vinger winden gewoon.
En entertainmentdeskundige Erik de Munk, homovader van 1.
Nou, ik heb ze gewoon in leven gehouden. Einde. Succes ermee, fijne avond.
Luister Dead or Alive op oudersvannu.nl, via Spotify en Apple Podcasts.
Dead or Alive.
En er is ook een hele video van. Dat staat op YouTube. Doei!